Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werkend Nederland.
BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
In deze BNR Werkverkenners, wat doet dreigend onheil met mensen en organisaties? En hoe ga je het beste om met baanonzekerheid? Verder, werk waarin je jongeren aan het lezen moet krijgen. Veel succes daarmee. En een leermeester en een leerling die elkaar perfect aanvullen. Hoor je allemaal zo meteen. Maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws.
Werkverkenners.
Met Nelleke van der Heijden. Dag Nelleke.
Dag Rens.
Terwijl de cyberaanvallen alleen maar toenemen, blijft ons bewustzijn achter.
Ja, dat heeft het Digital Trust Center laten onderzoeken. Dat is een instelling binnen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat die ondernemers helpt bij de veilige, maar o zo nodige digitalisering. Ja. En ze ook weerbaarder wil maken. Nou, dat center heeft dus nu bij ZZP'ers en kleine MKB'ers gekeken hoeveel zij doen om zichzelf tegen aanvallen te beveiligen. En daar blijkt ruimte voor verbetering.
Oké, waar gaat het mis?
Nou, toch weer even wat cijfers, want ze hebben verschillende maatregelen onderzocht. En nou ja, wat vond ik eigenlijk nog wel een redelijk oké cijfer. 4 op de 5 heeft antivirus software. Mm-hmm. En een ander cijfer, hetzelfde cijfer. 4 op de 5 denkt ook phishing goed te kunnen herkennen.
Ja, denkt.
Is dat goed nieuws of niet? Ja, precies. Dat weet ik niet zo goed.
En 2-factor authenticatie?
Ja, dat je in 2 stappen ergens kunt inloggen met zo'n aparte app tussendoor. Nou, dat gebruikt 60% van de MKB'ers en 44% van de ZZP'ers.
Ja. Ik begrijp dat er ook iets werd gezegd over, ja, je moet nadenken over, stel je voor, het is wel misgegaan. Noodlijsten en et cetera.
Ja, je moet een soort bellijst hebben voor noodsituaties. Ja, ik ben denk ik dan niet onderzocht, maar wel een van die ZZP'ers die dat niet heeft. En ja, daar zijn er dus meer van.
Ja, Het is wel eens misschien een keer leuk om een uitzending over te maken.
Ja, laten we dat doen.
Goed, dan iets anders. Transfernieuws.
Ja, de leider van de ChristenUnie, Gert-Jan Segers, die kondigde in januari vrij plotseling zijn vertrek aan. Nou, die gaat zich nu voor arbeidsmigratie inzetten bij uitzendorganisatie Otto Workforce.
Ah, gewoon het bedrijfsleven in dus.
Ja.
Oké, wat gaat hij doen?
Hij gaat zich onder andere sterk maken voor circulaire arbeidsmigratie.
Oké, en wat is dat?
Het idee is, hij wil dat vooral in de zorg doen, waar een enorm tekort is. En dan nemen ze verpleegkundigen uit landen waar juist een overschot is. En hij denkt aan Indonesië en de Filipijnen. En dan haalt hij die verpleegkundigen naar Nederland. En daar kunnen ze hier 5 jaar aan het werk gaan. Helpen ons uit de zorgen. En krijgen zelf ook flink wat meer werkervaring. Kunnen dan met een hopelijk goed gevulde portemonnee na 5 jaar weer terugkeren.
Ja, maar dat is dan wel het circulair eraan. Dat ze ook wel weer teruggaan, zeg maar.
Ja, precies.
Oké, vindt de ChristenUnie hier iets nog van?
Nou, ik heb eventjes gekeken, want ik dacht, ja, een ChristenUnie-man die opeens zich met arbeidsmigratie bezighoudt. Hij zegt zelf ook wel, ik heb daar als politicus ook voor gevochten dat in elk geval de misstanden daar aangepakt worden. Maar is dat nou iets waar ze voor zijn? Nou ja, als ik op de site van de ChristenUnie kijk, ja, dan zien ze arbeidsmigratie ook als een oplossing voor de tekorten. Mm-hmm. Maar het moet wel allemaal die misstanden en zo moeten flink aangepakt. Er moeten strenge regels en vergunningen en zo komen. En met name richten ze hun pijlen op de uitzendbureaus.
En hij gaat natuurlijk...
Daar gaat hij voor werken.
Ja, goed,
dus
je hebt wel uitzendbureaus en uitzendbureaus natuurlijk in deze wereld. Oké, dan een poging weer om meer vrouwen in de tech te krijgen.
Ja, want ook daar zijn de tekorten groot. Dus hoe logisch is het dan om te proberen daar meer vrouwen te krijgen? Want die zijn er nog niet heel veel.
Hoe doen wij het als Nederland?
Belabberd.
Okay.
Wereldwijd is 26% vrouwen in de tech. En in Nederland maar 18%.
Zo. En hoe lossen we dit op?
Nou ja, het zijn wel een beetje dingen die we eigenlijk al wel langer weten. Ook dat het probleem er is. Maar het imago moet anders. Want we hebben allemaal een beeld van een nerd die in een donkere kelder saai werk zit te doen. Dus daar moet aan gewerkt worden. En de cultuur...
Is die weer...
Die moet ook anders.
Ja.
Want vrouwen die dan wel in die mannenwereld werken, ja, die voelen zich niet serieus genomen. Die worden niet voor vol aangezien. En
ga je ook weer snel weg of dan wil je daar niet werken?
Dan blijf je niet.
Ja, ja.
En wat dan ook nog weer een probleem is, niet alleen die krapte is een probleem, maar als alleen maar mannen innovaties bedenken, is de kans ook weer groot dat die innovaties vooral handig voor mannen zijn en niet per se voor vrouwen.
En wat je dan altijd hoort, we moeten vroeger beginnen.
Ja, het moet in het onderwijs, in het basisonderwijs moet je meteen al leren om met IT bezig te zijn, met tech. En
jouw dochter is hoe oud?
5.
Is die al met tech bezig?
Nou, Nelleke? Ze vindt Duplo en Lego heel erg leuk. Dus
maar
dat
heb
is
je er al een beetje programmeerskills bij gebracht?
Nee, want we moeten ook weer niet te veel schermtijd, hè? Daar moet je ook weer op letten.
Dat heb je ook weer, ja. Ik geloof wel dat ze een advies hadden over Coco de robotkrokodil.
Ja, je kunt dus beter technisch speelgoed geven zoals die krokodil. In plaats van een Frozen rugzak. Ja, en dan zit ik dus met die dochter inderdaad al verkeerd. Want niets maakt haar gelukkiger dan zo'n rugzak.
Goed, dan nog eventjes de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat is ook een never ending story natuurlijk. De zelfstandigen spreken zichzelf uit.
Ja. We hebben er laatst ook al een uitzending over gemaakt, hè, over deze verplichte verzekering. En toen bleek ook de plannen die er gemaakt worden, die worden vooral voor ZZP'ers gemaakt en niet in samenspraak met ZZP'ers. Nou, Christel van de Ven van de Vereniging Zelfstandigen Nederland, die heeft nu toch in kaart gebracht wat de zelfstandigen zelf vinden. Misschien kunnen we haar wel even bellen.
Christel, ben je daar?
Ja, Rens, daar ben ik.
Jullie hebben onderzoek gedaan, hè? Wat blijkt eruit?
We hebben inderdaad een achterbanraadpleging gedaan naar de plannen van Van Gennep. We hebben eigenlijk twee dingen gevraagd. Wil je zo'n verplichting? Nou, daaruit blijkt het merendeel, driekwart zegt nee, ik wil niet zo'n verplichting. Dat hadden we wel verwacht, dus we hebben ook gevraagd, ja, ze is nu toch bezig met een voorstel. Wil je eens naar dat voorstel kijken? En daar zie je dat ze eigenlijk twee dingen heel graag willen.
Mm-hmm.
Zelfstandigen die willen dat een verplichte verzekering allereerst betaalbaar is. En de meeste mensen die denken dan aan zo'n 100 euro per maand. En wat ze belangrijk vinden is dat er een opt-out mogelijkheid is. Dus dat ze zelf kunnen kiezen of ze eventueel niet mee gaan doen aan die staatsverzekering, maar dat ze een eigen andere verzekering afsluiten.
Ja. En je hebt ook onderzocht hoeveel mensen op dit moment een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben, hè? Voor de korte of de lange termijn.
Ja, dat klopt. Als je kijkt naar de korte termijn, dat zijn dus vaak broodfondsen, schenkringen, dan heeft ongeveer 30% zo'n regeling. Als je kijkt naar echt langdurige arbeidsongeschiktheid, een verzekering dus, ja, die eigenlijk pas na die 2 jaar ziekte in zal gaan, dan zien we dat op dit moment 22% van de zelfstandigen zo'n langdurige arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft.
Mm-hmm.
Maar wat wel heel interessant is, wij hadden een groot genoegen steekproef, hè, 9200 mensen. Ook mensen met allerlei verschillende inkomstenniveaus. En we zien daarin wel echt grote verschillen tussen mensen die relatief goed verdienen met hun eenmanszaak en mensen die relatief minder goed verdienen met hun eenmanszaak.
Want, dus wat is het verschil
mensen
dan?
Mensen die onder de 35.000 euro aan inkomsten zitten, daarvan heeft maar 10% zo'n langdurige arbeidsongeschiktheidsverzekering. Mensen die daar boven zitten, daarvan heeft 30% zo'n verzekering.
Ja, ik vraag me wel af wat we nou hiermee moeten, hè? Want ja, Van Gennep is er mee bezig. 72% van de zelfstandigen zegt, ja, ik wil het niet.
Nee.
Dat is ook wel logisch, want ze hebben het allemaal niet afgesloten. Maar ja, soms, het is net als mijn kinderen die groenten moeten eten. Dat willen ze ook niet, maar dat moeten ze wel van mij. Zo zie ik dit ook een beetje.
Ja. Nou, kijk, wij zeggen ook wel tegen onze leden, er gaat naar alle waarschijnlijkheid echt wel iets komen. Hè? De politiek heeft eigenlijk al besloten van, er moet iets gaan komen rondom langdurige arbeidsongeschiktheid. Dus wat heel erg belangrijk is, is datgene wat er komt, dat dat dus ook wel past bij de wensen van de zelfstandigen. En als wij nu kijken naar het voorstel van Van Gennep, dan zien we gelukkig ook dat een aantal zelfstandigen eigenlijk het merendeel, het met een heel aantal dingen ook best wel eens is. Bijvoorbeeld dat iedereen dus ook verplicht geaccepteerd moet worden. Hè? Dat je medische verleden bijvoorbeeld niet meespeelt. Dat wordt als positief gezien. Dat hij ook uitkeert tot AOW-gerechtigde leeftijd. Dat wordt als positief gezien. Wat wij uit deze enquête vooral naar voren halen en dus ook weer met de minister bespreken is, is zorgen voor dat die opt-out mogelijkheid er daadwerkelijk komt. Want die keuzemogelijkheid vinden mensen dus heel belangrijk. En ja, wij pleiten voor een wachttijd van 2 jaar omwille van die betaalbaarheid. Want dan kom je het dichtst in de buurt van in ieder geval netto die 100 euro, waarvan mensen nu zeggen van, hé, dat kan ik en dat wil ik, maar vooral ook dat kan ik wel betalen.
Ja.
Dus dit geeft wel hele belangrijke informatie voor ons om met die minister te gaan praten over dat voorstel wat ze heeft en om dat eigenlijk te verbeteren.
Ja, tot nu toe, ja, de politiek luistert nog niet enorm naar wat de ZZP'ers allemaal zelf willen. De Tweede Kamer gaat erover praten deze week. Hoe zorg je ervoor dat de Kamerleden jullie strijd een beetje meevoeren?
Nou ja, dat komt gewoon aan op ambachtelijk lobbywerk. En dat betekent dat we inderdaad een brief hebben opgesteld met deze punten. Dat we uiteindelijk ook de resultaten van die enquête meesturen. Ja, en daarmee ben ik al mijn contacten in Den Haag nu aan het benaderen. En we voeren gelukkig ook gesprekken. Er zijn heel wat Tweede Kamerleden die ter voorbereiding op die debatten ook graag wat meer willen weten van hoe kijken zelfstandigen ernaar. Dus dat is natuurlijk de manier waarop wij daarover gaan meepraten. En het goede nieuws is ook wel dat ik inmiddels ook wat dichter bij de gesprekken zit. Dus er schijnt in de Stichting van de Arbeid ook over dit voorstel nog verder te worden gesproken. En ik heb vandaag toevallig ook begrepen dat ik een uitnodiging kan verwachten om daar ook over mee te gaan praten. Dus we gaan wel vooruit. Het gaat zo langzamerhand de goede kant op.
Nou, succes daarmee. Dankjewel.
Dankjewel.
Rens de Jong.
En dan de themavraag van deze uitzending. Wat doet dreigend onheil, zoals een reorganisatie of een faillissement, met mensen en organisaties? En hoe ga je daar het beste mee om? Voor een van mijn gasten was haar eigen baanonzekerheid de reden om juist dat te gaan onderzoeken. Wat die onzekerheid nou met je doet.
Heel veel mensen die ik toen ook kende, waaronder ik zelf, hadden toen tijdelijke contracten. Soms ook gewoon nog niet eens een tijdelijk contract, maar een proefperiode. En dan zat ik er altijd heel erg mee van, ja, wat komt hierna, wat moet ik doen?
Voor de meeste mensen lijkt het toch vooral verlammend te werken.
Vaak slaan ze helemaal dood. Of heel proactief zijn er maar een paar die echt een plan maken.
En ook deze gast zag schrijnende gevallen.
Mensen die echt ook gewoon niet meer wisten wat ze met zichzelf aan moesten. Omdat ze zich totaal nooit hebben voorbereid op de mogelijkheid dat je nog een keer moet solliciteren.
Om nou niet in die verlamming terecht te komen als werknemer, maar ook als werkgever, kun je eigenlijk best veel doen in aanloop naar dat dreigende onheil.
Je kunt dus echt heel veel voorbereiden in de zin van, dat zijn echt onmisbare mensen, ook niet zonder. En dan kan ik eigenlijk best wel een beetje zonder.
Je kunt financieel het een en ander in kaart brengen.
Ik zou adviseren, maak voor jezelf inzichtelijk wat je minimaal nodig hebt om te kunnen blijven doen wat je op dit moment doet.
En deze tip geldt eigenlijk ook als er geen onheil dreigt.
Dan is het ook heel belangrijk dat je detached, hoe noemen we dat in de psychologie. Dus dat je echt met je hoofd even helemaal niet met je werk bezig bent.
Werkverkenners.
Om te weten hoe je nou het beste met de onzekerheid van een dreigende reorganisatie of faillissement kunt omgaan, moet eerst duidelijk zijn wat die onzekerheid met mensen en organisaties doet.
Ik ben Anton Wiggers, bedrijvendokter, al dus BN Nieuwsradio. 10 jaar alleen zo genoemd door Bas van Werven. En ik hou me bezig met gedoe-reductie bij bedrijven waar zeg maar gedoe is ten aanzien van reorganisaties, herstructureringen, snelle groei en bedrijfsverkoop.
Ja. Wat doet onrust met een ondernemer wat jou betreft?
Nou, enorm veel. In de eerste plaats zijn ondernemers vaak optimisten. Die denken vaak, nou, dit hebben we vaker meegemaakt, komt vaker voor en het gaat weer voorbij.
Ja.
Er zijn vaak de laatste die hulp vragen. En vaak wordt hulp aangeboden of aangereikt door raad of commissarissen, adviseurs, familie en soms ook de bank. En dan ben je eigenlijk al een beetje te laat.
Jij ziet vaker dat mensen denken, nou ja, het komt wel weer goed.
Ja.
Dan dat ze echt gaan plannen voor als het niet goed gaat.
Ja, dat is ook even de reden waarom ik ook zeg maar bedrijvendokter word genoemd. Vaak gaan serieus. Vaak gaan mensen gewoon te laat naar de dokter. En denken, nou, neem een aspirintje, ga er weer voorbij, ik heb de klachten. Wat dat betreft is het wel een mooie vergelijking. Had Bas goed gezien. Ja.
Ja. Wat doet het met medewerkers?
Ja, ook enorm veel. Vaak worden ze als laatste geïnformeerd als er iets aan de hand is. Er zijn ook bedrijven, neem Netcar, waar al jaren bekend is dat er gedoe is. En wat je dan vaak ziet, is dat de beste mensen onzeker worden en het eerst gaan lopen.
Mm.
Dat wil je natuurlijk als ondernemer niet. Daar moet je dus ook een plan voor maken, is wel het advies. Dus hoe voorkom je dat de goede mensen gaan lopen? En dat betekent in eerste plaats hele goede communicatie. Neem mensen mee in de plannen. Ook in de onzekerheid die er af en toe gewoon is. Soms weet je het als ondernemer niet. Hè? Als nu een Netcar een nieuw contract aangaat, nou, dan is heel veel problematiek opgelost. Gebeurt dat niet? Ja, dat betekent ook heel veel. Niet alleen voor de mensen direct betrokken, maar ook voor toeleveranciers.
Ja. Je zijn, er zijn echt twee reacties van ondernemers. Het is of, nou ja, laat me zitten, of ze gaan een plan maken. Ja. Of zijn er nog meer reacties? Ja.
In de meeste gevallen kun je het ook zien aankomen. Als je een goed liquiditeitsplan maakt met je onderneming, waarbij je een aantal variaties meeneemt, kun je eigenlijk van tevoren best goed zien aankomen. Het is eigenlijk nooit echt een verrassing.
Mm-hmm.
Tenzij er echt iets plotseling komt als COVID. Maar het kan nooit echt een verrassing zijn. En je kunt best goed anticiperen. En dat is ook een van onze tips die we altijd meenemen. Dus maak eens een plan. Wat gebeurt er nou als plotsklaps 40% van mijn omzet wegvalt? Wat moet ik dan doen? Naar mijn mensen toe, naar mijn organisatie toe. Wat zijn mijn alternatieven? En ook neem je bank mee in dat soort trajecten.
Ja, kortom, je gaat veel meer in scenario's denken. Tenminste, dat zou jouw advies zijn. Maar het zijn er niet zo heel veel die dat doen, begrijp ik. Vaak is het zo dat de mensen binnen bedrijven waar het niet goed gaat, dat eigenlijk al wel een beetje doorhebben, toch?
Ja. Ja, vaak zien de mensen de voorraden oplopen of zien het aantal uren afnemen of zien het aantal klanten afhaken. En denk nou vooral niet dat die mensen dom zijn. En benoem dat ook gewoon.
Mm-hmm.
Jongens, we hebben een probleem. Neem jullie zelf. Jullie hebben een frequentie.
Bedoel je?
Een frequentie.
Ja.
Die moet je zien te behalen en te behouden. Lukt dat niet, heb je een probleem.
Ja.
Welke keuzes maak je dan als directie in je plannen en in je communicatie?
Ja.
heel belangrijk. Je kunt heel veel rust creëren door te zeggen, jongens, komt er een concurrent deze frequentie overneemt, gaan we proberen om jullie allemaal over te hevelen naar die nieuwe eigenaar, als het dezelfde business is. En don't worry. Je kunt dus ook gewoon dingen benoemen. En ook als je dingen nog niet weet, als je het gewoon zegt, zie je toch dat mensen hun schouders onder zijn organisatie zetten en toch blijven. En je krijgt een soort gezamenlijk gevoel van, nou, wij gaan dit gewoon oplossen met z'n allen. Ja. Ook fijn.
Want als je dat niet doet, wat gebeurt er dan?
Nou, wat je dan krijgt is onzekerheid. Hè? Wat je al aangaf, mensen weten echt wel, er zijn een aantal zaken die zijn er aan de hand gaat niet goed. Dan zie je vaak dat de meest getalenteerde mensen, die ook vaak worden benaderd door externe partijen om een andere baan te gaan zoeken, daarop ingaan. Mm-hmm. En dat wil je nou juist niet.
Nee.
En de vraag is ook, hoe kan ik die mensen behouden? Retentiemanagement. En dan zie je vaak dat de mensen waarvan je eigenlijk zegt van, nou, daar zou ik best wel nieuwe mensen voor willen hebben, ja, die blijven gewoon hangen. En dan krijg je eigenlijk een probleem in je organisatie, dat je niet alleen onzekerheid creëert, maar ook de minst getalenteerde mensen overhaalt.
Deze onderzoeker bekijkt het meer door een psychologische bril.
Ik ben Judith Langerak. Ik doe onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam.
En waar gaat het onderzoek over?
Het onderzoek is redelijk breed, maar het gaat eigenlijk over alles wat mensen nu kunnen doen om er later profijt van te hebben in een loopbaan.
Oh, een van de dingen waar jij je in verdiept is wat werk- of baanonzekerheid met je doet.
Precies, ja, klopt.
Stel je voor, er dreigt een reorganisatie of er dreigt zelfs faillissement. Wat doet dat met een organisatie?
Ja, dat doet ontzettend veel. Ik richt me natuurlijk vooral op de individuele werknemers. En dan merk je dat het gewoon gepaard gaat met heel veel stress. En die stress die kan ook leiden tot gezondheidsproblemen en concentratieproblemen. Wat dan weer leidt voor een verminderde prestatie van de organisatie. Mm-hmm. En eigenlijk kan een negatieve spiraal ontstaan door die onzekerheid.
Kun je iets zeggen over die stress? Hè? Waar uitzicht dat dan in?
Ja, in heel veel factoren. Ik denk dat het belangrijkste is een verminderde cognitieve capaciteit. En iedereen kijkt me altijd aan van, huh? En dat wil zeggen dat je gewoon zo gestrest bent dat je eigenlijk niet rustig kan nadenken om uit te zoomen en dan te alle factoren rekening te houden en dan een beslissing
gewoon
te maken.
Je kunt gewoon niet nadenken, zeg je.
Ja, precies.
Eigenlijk is dat het normale Nederlandse woord daarvoor.
Ja, precies. Dus je komt dan in een soort van vluchtreactie of fight-or-flight reactie. Dus je zit heel erg bezig in het nu. Van, oh nee, wat moet ik nu doen? Hoe kan ik mezelf in veiligheid houden? Zorgen dat ik inkomen heb? Ja, en dan ga je niet denken van, nou, wat voor baan past nou eigenlijk bij mij? Wat zijn mijn krachten? Wat heb ik in het verleden meegemaakt? En hoe kan ik dat meenemen in de toekomst? Dat zijn geen dingen waar je dan bij stilstaat.
Nee, en dat is natuurlijk jammer, want dat hebben we wel nodig.
Ja.
Maakt het nou uit of zo'n dreiging, of dat nou een zekere dreiging is of een mogelijkheid?
Ja, dat maakt uit. Als er al zeker is dat er een dreiging komt, dus stel over 3 maanden raak je je baan kwijt, dan kan je daar ook concrete voorbereidingen op treffen. Dan weet je, oké, nu ga ik op zoek naar een andere baan of ga ik in gesprek met mijn leidinggevende. Maar als het niet zeker is, dus je alleen te horen krijgt van, ja, over 3 maanden gaat de helft eruit, maar wie het is, dat weten we niet.
Ja.
Nou, dat doet echt veel meer met mensen.
Oh ja?
Ja, dan krijgen mensen zoveel stress van dat sommige onderzoeken zelfs uitwijzen dat het erger is dan werkloos zijn.
De onzekerheid erger dan de werkloosheid zelf?
Ja, de stress die daaruit voorkomt is erger dan de stress die je ervaart onder werkloos.
Wauw, omdat je denkt, bij werkloosheid is het tenminste maar zeker.
En dan weet je waar je aan toe bent, je weet waar je staat en wat je dan kan gaan doen. Terwijl als je niet zeker weet of je over in de toekomst wel of geen baan hebt, dan weet je ook eigenlijk niet zo goed wat je moet gaan doen. En misschien doe je dan wel niks.
Ja.
Terwijl je wel zorgen maakt.
Die stress, hè, dat is natuurlijk ook wel een beetje persoonlijk gebonden. Ik haal het af en toe in deze uitzending aan, maar dit radiostation moet nog weer een FM-frequentie verkrijgen. Ik ben daar volst vertrouwen in. Maar toch, hè, het zou zomaar ook kunnen mislopen. Ik kan me wel voorstellen dat sommige mensen hier anders reageren op die aankomende stress dan anderen.
Ja, dat klopt. Dat klopt zeker. Ja, je ziet ook wel dat mensen die van nature meer gestrest zijn of meer neurotisch noemen dat dan in psychologie, dat die dan ook inderdaad nog heftiger reageren op mogelijke dreigingen.
Heb je ook voorbeelden van wanneer het nou echt heel verlammend werkt?
Ja, ik heb een recent voorbeeld eigenlijk. Ik heb recent een heel groot onderzoek gedaan waarin ik eigenlijk de resultaten van meer dan 300 eerdere studies samenvat. Mm-hmm. Het kwam een heel raar resultaat uit, namelijk dat mensen die proactief gedrag gebruiken, dus al het gedrag wat je nu doet in de hoop dat het je voorbereidt op je toekomstige loopbaan, ja, dat mensen die daar meer van vertonen, ja, zich hetzelfde voelen als mensen die dat eigenlijk niet doen.
Oh ja.
Dus in eerste opzicht vonden we eigenlijk helemaal geen resultaat van dat proactieve gedrag. En toen dachten we, hè, dit is raar. En toen hebben we meer analyses gedaan op de data. En toen kwamen we achter dat proactief gedrag leidt tot meer onzekerheid als een reorganisatie gaande is.
Mm-hmm.
Maar wel tot minder onzekerheid ja, als er nog niks aan de hand is in de organisatie.
Ah.
Maar omdat het zo verschilt, had het elkaar zeg maar gecanceld en zagen we geen effect.
Ja.
Dus je moet die dreiging voor zijn. En dan zorgt het er wel voor dat je minder onzeker voelt.
Ah, ja, ja. En als er ergens een club is die weet wat de impact is van dreigend of daadwerkelijk baanverlies, dan is dat natuurlijk de vakbond.
Ik ben Reinier Kastelein, voorzitter van Vakbond de Unie. En dat is de meest constructieve vakbond van Nederland.
En voor wie is dat allemaal? Zeg maar, wie nou, zijn er bij jullie aangesloten?
Ja, van de oudsher doet de Unie het middelbaar en hoger personeel. Dus mensen met een salaris van 1,5 modaal en hoger.
Mm-hmm.
Dat was van heel vroeger uit zeg maar, het kantoorpersoneel van de Limburgse mijnen. En dat deed de voorloper van de FNV, deden de koempels en wij deden de witte boorden.
Oh ja.
Later zijn wij ook de witte boorden in de bank en verzekeraars gaan doen, omdat de mijnen dichtgingen. We zijn nu de grootste vakorganisatie in de financiële sector. We hebben ook een mooie plek op Schiphol bij de verschillende bedrijven. En uiteraard doen wij ontzettend veel CEO's. We doen ongeveer 150 nog.
Zie jij wat het doet, het dreigende onheil met mensen?
Ja, dat heb ik heel erg van dichtbij meegemaakt in de tijd dat de financiële sector helemaal leeg liep. Hè. Ik heb daar heel dicht bovenop gezeten. En wat je echt ziet, daar zijn misschien wel bijna 100.000 mensen hun baan verloren. Dat is eigenlijk in relatieve stilte gegaan. Met name bij Rabobank hebben we dat in hele grote klappen wel zien gebeuren. Hè, waarbij de Rabobank-directie dat steeds in stapjes aankondigde. Maar als je het ging optellen, dan liep het echt wel op richting de 20.000 man die er in één keer in een paar jaar uitgingen. En wat je dan ziet, is dat je mensen spreekt die toch ook wel verlamd raken omdat er in één keer iets gebeurt. Hè. Dan werk je je hele leven bij de bank. En ja, met name de Rabobank, hè, als je een beetje in het boerenlandschap nadenkt over hè, de kerk, de burgemeester en de bankier. Dat is een beetje
drie-eenheid. Ja,
de drie-eenheid van een gemiddeld dorp. En in één keer ben je niet meer zo belangrijk. Omdat je toch je plek kwijtraakt. Het was jarenlang een hele veilige plek om te werken. En in één keer kwam dat op losse schroeven te staan.
En ik begrijp dus dat dat tot heel veel gevoel van onzekerheid leidt.
Ja, je moet bedenken, er zijn een aantal life-changing events. Volgens mij is dat trouwen, kinderen krijgen, verhuizen en het verliezen van je ouders. En ondertussen ook het verliezen van een baan. Daar zit zo ontzettend veel aan vast. Van een dagelijkse routine van opstaan, je lunchpakket klaarmaken en naar je werk gaan. En of dat dan nou op de fiets met je broodtrommeltje onder de snelbinders, of dat je je pumps aantrekt en helemaal opgemaakt de trein instapt om ergens anders weer vrolijk aan de gang te gaan. Die routine, die wordt doorbroken. Ja. En dat raakt ieder mens. Man, vrouw, jong, oud.
En dit is dan als je de baan al kwijt bent. Of dreigend. Maar er is natuurlijk ook zoiets als van er komt een reorganisatie aan, maar we weten niet wie geraakt gaat worden.
Ja.
Wat zie jij dan gebeuren bij mensen?
Nou, er zijn mensen die met name in die situatie destijds in die financiële sector, die dan zeggen, joh, ik heb al 5 reorganisaties overleefd, deze overleef ik ook wel. En zich niet realiseren dat de eerste 4 reorganisaties of 5 reorganisaties in een fase waren dat ze zelf jonger waren, actueler waren opgeleid en daardoor misschien waardevoller voor het bedrijf waren dan dat ze nu er langer zitten, minder actueel opgeleid zijn, misschien wat ouder zijn, misschien zelf enigszins aan wendbaarheid verloren hebben terwijl een bedrijf een grote transitie doormaakt. En dan word je in één keer behoor je tot die risicogroep en dat overkomt je ineens.
Ja, ja.
Dat is natuurlijk een stukje onwetendheid. Maar wat er ook gebeurt, gewoon, er is een bepaalde doodsklap die er wordt uitgedeeld. Als je onverwachts wordt aangezegd, dan ja, dat is gewoon een schok. Ik ken ook een tragisch voorbeeld van iemand die dat thuis maanden niet heeft durven te vertellen en gewoon elke ochtend gewoon vertrok met zijn broodtrommeltje. En uiteindelijk
al lang geen baan meer had.
Nee, geen baan meer had, maar een dusdanige vergoeding meekreeg en het gewoon thuis niet heeft durven vertellen. En dat is een serieus voorbeeld.
Geldt dit voor bijvoorbeeld boven een bepaalde leeftijd erger?
Ja, weet je, Rens, voor ons is het ook niet de eerste keer dat wij deze uitzending samen maken. Wij zijn ook allebei iets ouder geworden.
Lente, 47 lentes.
Ja, ik zit er nog net iets onder. Maar wij komen wel in de leeftijdscategorie dat het gaat tellen. Hè? En je kunt zeggen nu in die krappe arbeidsmarkt dat die jaren wat opschuiven. Dat het nu 50-plussers wordt. Maar die 45-plusser heeft het traditioneel wel heel erg zwaar. Daar kun je natuurlijk wel beter op voorbereiden op die fase. Maar ik denk dat een heel groot deel van de mensen gewoon blijvend verrast wordt.
Ja, aan de andere kant, juist de dertiger. Ik vind mijn leven nu redelijk stabiel. Weet je wel, mijn kinderen zijn automatico's geworden. Mijn vrouw die heeft een andere baan, et cetera. Laat zeggen, 15 jaar geleden. Nou ja, je moet me niet te veel vragen, want ik had echt veel te veel stress van alles. Dus is het ook niet een beetje oneerlijk dat je zegt, ja, die dertiger, die kan helemaal niet aan zijn inzetbaarheid werken, want die heeft het veel te druk met andere dingen.
Ja, grappig, zo heb ik het nog nooit bekeken. Maar ik denk dat uiteindelijk elke levensfase een bepaalde routine in zich heeft. Of dat nou de drukke routine is of de rustige routine. Maar ja, het automatisch blijven bijleren, ja, dat is maar weinig gegeven hoor. En natuurlijk, we kennen allemaal de voorbeelden van mensen die in allerlei studies erbij blijven doen. En dan nog hier en dan nog daar iets een cursus volgen. Maar uiteindelijk zijn het wel de uitzonderingen. Ja. Het gros van de mensen heeft gewoon een lekker leven en een fijne baan op een fijne plek. En als dat allemaal verandert, dan daar ben je niet voorbereid.
Straks de vraag hoe je nou zelf als individu of juist als organisatie het beste kunt omgaan met dreigend onheil, zodat je niet verlamt door de stress. Maar eerst gaan we praten over werk en deze keer gaat het om een baan waarin je jongeren aan het lezen moet krijgen.
De vacature.
Iedere week speuren we het web af op zoek naar opvallende of bijzondere vacatures. En deze keer een vacature die wel heel actueel is. Want ja, je hebt het waarschijnlijk wel gehoord, de leesvaardigheid en het leesplezier van Nederlandse leerlingen is verder afgenomen, blijkt uit internationaal onderzoek. Nou, als je dat aan het hart gaat, dan kun je er wat aan doen. Er is een baan waar je aan de gang gaat met de bibliotheek op een aantal voortgezet onderwijs- en mbo-scholen. Ik ga eens even bellen met Annemarie Kraaien. Zij is van de bibliotheek Kennemerwaard, dat is in Noord-Holland. En zij weet er alles van. Nou, eens even bellen.
Met Annemarie Kraaien.
Dag Annemarie, met Rens de Jong van BNR.
Hi.
Welk boek zou jij een 14-jarige puber aanraden?
The Hate You Give.
The Hate You Give?
The Hate You Give.
Oh, klinkt heel lekker. Waar gaat het over?
Dat gaat over discriminatie, racisme, inclusie. Dat is een beetje zeg maar het thema.
Oké. Okay. Je moet het wel paraat hebben bij de baan waarvoor ik jou bel, toch?
Nee, die hoeft het niet altijd meteen paraat te hebben. Maar die wordt wel geacht interesse en inzicht in young adult literatuur
ja,
hebben.
Want jongeren aan het lezen krijgen, dat lijkt me een behoorlijke uitdaging.
Dat is hartstikke moeilijk.
Ja.
Dat is moeilijk. Er is heel veel concurrentie van de snelle maatschappij, internet, gamen, social media, voldoen aan een beeld wat anderen van je hebben. En lezen is nog steeds een beetje stoffig en dat doe je niet. En daar worstelen scholen mee, worstelen wij mee. Maar we zijn goed op weg.
Ja, wat is de vacature precies?
De vacature is een oproep, zeg maar, hè, naar een leesconsulente op school. En dat betekent een leesconsulent op school. Die gaat daar aan de gang met het uitzetten, zeg maar, van een leescultuur. Waarin het plezier en in lezen en de leesmotivatie weer herwonnen wordt, zeg maar. En
ja,
dat gaat niet alleen door de leerlingen te motiveren, maar ook om docenten te motiveren.
Maar ga je dan ook voor de klas staan bijvoorbeeld? Of ga je programma's opstellen voor middelbare scholen?
Ja, het kan zijn dat jij voor de groep komt te staan met een werkvorm. Dat je zegt, hé, we gaan vandaag een boekensushi doen, jongens.
Of
we gaan,
sorry, een wat? Een boekensushi?
Een boekensushi, ja. Oh. Dan krijgen ze allemaal, elke leerling krijgt een boek. En na een bepaald aantal minuten, ze kijken naar de flap, ze lezen wat, geven ze hem door. En dat gebeurt 3 keer. En dan gaan ze elkaar een boek aanraden. Of een blind date, een ingepakt boek met een paar treffende zinnen erop. En voldeed dit aan wat jij zou verwachten van dit boek. Dus er zijn heel veel werkvormen die plezier in lezen.
Wat leuk. Ja, wat geweldig. En heb je dan iemand nodig die ervaring heeft met jongeren, met lesgeven? Moet iemand Nederlands gestudeerd hebben?
Nee. Het is iemand waarvan ik denk die kan goed verbinden.
Mm-hmm.
Die kan goed vragen ophalen, kan goed luisteren. En daar mee aan de gang. Dus elke school heeft zijn specifieke vragen. Het is niet zo dat wij met een kant-en-klaar pakketje komen. Er zijn natuurlijk een aantal basisdingen die we overal doen. Maar elke school, de ene school zegt, nou, ik wil meer investeren in collectie. Daar gaan we mee aan de gang. Andere school zegt, ik wil heel graag dat het team geenthousiasmeerd wordt. Dus kom maar met een mooie workshop poëzie hoe je voorleest.
Leuk. En zoek je ook iemand die een beetje verstand heeft van digitale media? Want je zei het net, hè, ja, van ja, de TikToks van deze wereld en de Instagrams zijn ook de concurrent, maar soms ook wel een partner, zeker die BookTalks tegenwoordig. Ja. Mijn kinderen halen daar allerlei boeken vandaan, zeg maar. Dus voorstellen dat je bijvoorbeeld ook zegt, nou jongens, we gaan allemaal een BookTalk maken of zo. Weet je wel? Zoiets
doen
leuks.
We ook. Ja, ja, we doen een podcast maken. Dat is dan een verwerkingsvorm van het boek. Stop-motion filmpjes maken naar aanleiding van een boek. Dus de digitale geletterdheid, daar moet je in ieder geval belangstelling voor hebben om het te leren.
Klinkt als een hartstikke spannende baan.
Het is een leuke baan. Ja. Heel veelzijdig. Ja, en een leuke organisatie.
Nou, ik hoop dat er veel mensen gaan reageren.
Dankjewel.
Oké, hoi hoi.
Goed, hoi.
Rens de Jong.
Ja, ook digitaal geletterd zijn is dus handig. Terug naar de themavraag van vandaag. Dreigend onheil zorgt, hoorden we eerder al, voor de nodige onzekerheid en heel waarschijnlijk ook voor stress. De vraag is dan, kun je dat voor zijn? Of in ieder geval verminderen? En hoe dan? Nou, eerst vanuit het perspectief van de werkgever. Zolang je onder de 20 mensen in 3 maanden blijft die je moet ontslaan, kun je je redelijk goed voorbereiden, zegt bedrijvendokter Anton Wiggers.
Je gaat kijken, wat zijn nou mijn cruciale mensen? Daar wil ik geen afscheid van nemen. Wat zijn de mensen met tijdelijk een contract? Daar moet ik dan afscheid van nemen. Je kunt heel veel voorbereiden en dan vervolgens je keuzes maken in je openheid. Want op het moment dat ik in een collectieve fase kom, dan heb ik te maken met een afspiegelingsprincipe en dan ben je wat dat betreft een beetje de controle kwijt.
Ja, ik kan me een voorval van de Belastingdienst herinneren. Dat is ook in openbaarheid gekomen. Waarin ze zeiden, nou, we bieden gewoon een vertrekpremie aan iedereen die weggaat. Weet je, want we moeten downsizen, geloof ik.
Ja.
En daar was het gevolg volgens mij dat alle mensen die echt talent hadden, die waren weggegaan.
Ja, dat is een heel bijzonder verhaal. Ik kan je verzekeren, ik ben daar eerder bij betrokken geweest.
Juist de mensen die zeggen, nou, ik heb echt heel veel talent. Dat is eigenlijk wel een heel goed idee. Gaan pleiten.
Ja.
En de mensen die denken, nou, weet je wat, ik weet het niet precies, die blijven. Dus ik weet eigenlijk, ik wist niet dat jij erbij betrokken was, maar ik weet niet of dit het gewenste effect heeft gehad.
Ik denk dat je voor de mensen die je wilt dat ze blijven, daar maak je een apart plan voor. Dat kan betekenen, als je het vooruit ziet aankomen, dat je nieuwe functies creëert, die niet onderling uitwisselbaar zijn, waardoor ze zeg maar in de regelgeving buiten de boot vallen.
Mm-hmm.
Dat is een beetje gemeen, maar dat gebeurt in zijn algemeenheid. Dus ik zou zeker zorgen dat in welke reorganisatieplan je ook gaat uitvoeren, dat je de key mensen ook of een extra beloning geeft, als ze toch blijven. Daar kun je wel afspraken mee maken. Zou ik ook vooral doen. De grote massa waarvan je zeker weet dat je afscheid gaat nemen, stel dat het werk wordt overgenomen door IT-systemen of AI,
ja,
dan moet je toch vanaf.
Ja.
Hoe raar het ook klinkt.
Vanuit die medewerker zelf, hè, bij onheil, vlug je dan naar voren en zeg je, oké, ik ga iets anders zoeken? Of zeg je, nou, ik wacht wel eventjes totdat er een goede vertrekpremie komt?
Je ziet beide. Heel zekere mensen, die gaan gewoon, die kennen hun eigen talent, die gaan gewoon weg. Maar heel veel, laat ik zeggen, 85%, 90% van de mensen wachten gewoon even af. En ik zeg ook vaak tegen die mensen, neem ook even de tijd om na te denken over wat je nou echt wilt. Vaak is er een sociaal plan, krijg je een ontslagvergoeding, is er een opzegtermijn. Stel dat je 5, 6, 7 maanden mee zou krijgen.
Mm-hmm.
Dan heb je de unieke tijd om eens even na te denken over wat je echt wilde. En ga ook echt kijken, wil ik nog een opleiding doen om te zorgen dat ik in een segment terechtkom waar ik gewoon talent voor heb, wat ik leuk vind. Maar neem vooral even de tijd om na te denken over wat je nou echt wilde.
Ja.
Vaak zie je dan ook mensen de beste keuzes maken.
Het grappige, ik had verwacht dat jij zou zeggen, nou joh, als je echt denkt, ik wil iets anders, doe dat dan en ga niet wachten op een mooie bonus. Want ik ken ook wel mensen die al 10 jaar bij een bank werken en denk, ja, ik wil er eigenlijk wel weg, maar elke keer komt die ontslagronde niet bij mij.
Ja, die ken ik ook. Ik zou er zelf niet op willen wachten, hè, tot het zwaard van Damocles gaat vallen, want het voelt gewoon niet goed en het is ook gewoon niet goed. Dus als je weg kunt, zou ik gewoon weggaan.
Hmm.
En vaak ga je er ook op vooruit als je een nieuwe baan creëert. Maar ik zou zeker niet afwachten. Maar wat je bij veel medewerkers ziet, hè, kijk Netcar, goed voorbeeld van wat tevoren bekend is, er is gedoe. Nou, dan ga je eigenlijk kijken, wat ik dan vaak zelf doe, is dat ik met toeleveranciers ga praten. God, we hebben een aantal mensen. Heb je nog behoefte aan mensen? Kunnen wij samen niet een deal maken waarbij ik dan bijvoorbeeld het rugzakje geld deel tussen de medewerker en de toeleverancier? Dus de toeleverancier krijgt een nieuwe medewerker. En die ga ik even een paar maanden voor hem sponsoren.
Ja.
En de medewerker heeft een nieuwe baan en heeft een zakje geld wat hij gewoon nu kan aanwenden voor die camper of die droom of die opleiding. Dus zo, ik werk veel met toeleveranciers samen in de omgeving om te zorgen dat er een nieuwe baan ontstaat.
Ja.
En zo zie je ook dat meer dan 90% van de medewerkers vaak binnen een aantal maanden een nieuwe baan heeft.
Ja, dat vind ik interessant bij onrust. Daar moet je voor 2 keer voor rust zorgen, denk ik. Namelijk 1, dat mensen met een opgeheven hoofd de deur uitgaan.
Ja.
En 2, dat je ook nog de mensen die blijven niet vanuit gaat. Die zeggen, nou, jij mag blijven, dus jij zal wel blij zijn. Maar dat je ze ook een beetje helpt met, ja, maar het is wel een hele nieuwe situatie.
Mijn tip is ook in dat kader, als je een reorganisatie aangaat, stop alle energie in de organisatie die doorgaat.
Ja.
Wat je vaak ziet, is dat de aandacht zich verlegt naar de organisatie die eruit moet. Medelijden, menselijkheid, heel goed, hè, moeten ook zeker. Alleen laat niet de aandacht verslappen, want dan zul je zien dat de core business nog slechter gaat lopen. Dus maak vooral duidelijk wat je gaat doen. Maak die plannen, maak je keuzes, wees duidelijk en ga zorgen voor de mensen die blijven.
Ja. Nou, zei je net al tussen neus en lippen door, hier bij BNR, nou, het gaat hartstikke goed, alleen er is een soort zwaard van Damocles. Ish. Ja. Of we die FM-frequentie nog wel krijgen of niet.
Ja.
En anders zijn er ook allerlei plannen om zonder FM-frequentie door te gaan. Maar goed, dat is natuurlijk allemaal best onzeker.
Ja.
Stel je voor, jij bent de adviseur van de directie van dit station. Wat zou jouw advies zijn?
Mijn advies zou zijn, wees ook heel duidelijk dat je dingen niet weet. Want wat je niet weet, je hebt een zak geld. Uiteindelijk gaat het hier om geld. Mm-hmm. Hoeveel geld ga ik betalen voor die frequentie? Wat heb ik er voor over? Ja. Je gaat natuurlijk niet met je, dat doe je met je, met je met je kaarten tegen je borst. En ga je die bieding aan.
Ja.
Stel dat je die bieding niet gaat redden. Wat dan? Dan zou ik een plan maken en zeggen, oké, dan moeten wij zorgen dat we de hele crew overdoen aan de nieuwe eigenaar.
Dan heb je bijvoorbeeld, is een plan.
Dan heb je te maken met een overgang van onderneming en dan mag je geen mensen ontslaan.
Ja.
Die mensen moeten dan over. Geeft ook heel veel rust. Maar als je dingen niet weet, wees er vooral helder over. He, dan zul je ook zien dat mensen toch nog geloof hebben in diezelfde directie, want ze communiceren goed. Mm-hmm. Hebben het vertrouwen in. We gaan nog even lekker door. Je ziet vaak ook een sfeer ontstaan in ondernemingen in zwaar weer, waar mensen nog bereid zijn om even de schouders eronder te zetten en blijven. Mm. Ook voor hun collega.
Kijken we naar het individu, dan is het volgens Judith Langerak heel belangrijk om proactief te zijn.
Ja, je kan heel veel soorten proactief gedrag toepassen. Dus ik heb het nu steeds over netwerken en plannen en dergelijke. Maar er zijn ook andere minder gebruikelijke manieren. Of ja, misschien zijn ze wel gebruikelijk, maar je hoort ze minder vaak. Mm-hmm. Onder andere voice gedrag. En dat is eigenlijk gewoon simpelweg je zorgen uitspreken. Dus het over hebben met collega's en met je leidinggevenden. Dus al voordat dat er iets wordt aangekondigd formeel, kan je al in gesprek gaan met je leidinggevende van, hey, ik hoor geruchten. Wat is er aan de hand? Is er iets wat ik moet weten? Kan ik nu op voorbereiden? En dat werkt volgens ons onderzoek het allerbest.
Oh ja?
Ja.
Gewoon het uitspreken van je zorgen.
Ja.
Oh ja.
Ja, het klinkt heel simpel, ik weet het. Maar...
we hebben gepromoveerd, maar het uitspreken van je zorgen zorgt ervoor dat je stress naar beneden gaat.
Nou ja, mogelijk leidt het ook wel echt tot veranderingen in de organisatie, communicatie of de procedures. Maar het begint allemaal met het uitspreken van je zorgen en gedachten over wat er gaande is op werk.
Ja. Zijn er andere dingen?
Ook heel belangrijk is het werken aan je eigen weerbaarheid en eigenlijk ook je gezondheid. Dus stel, als je altijd heel hard werkt, een hele hoge werkdruk hebt en je gaat maar door en door, en dan komt er een reorganisatie, dan kan het zijn dat het een soort van druppel is waardoor je juist te veel stress hebt en eigenlijk niks kan doen.
Ja, ja. Dus... En hoe werk je dan aan die weerbaarheid? Is dat gewoon veel sporten en bewegen en gezond eten, dat soort dingen?
Nou, het is er wel onderdeel van. Ja, dus inderdaad dat, maar ook mindfulness doen, dat blijkt ook heel goed te helpen. En sporten en dat soort zaken. En als je dat allemaal doet, dan ga je stresslevels dus omlaag. En als er dan ineens een tegenslag komt, dan kan je dat gewoon opvangen.
Ja, dan heb je een beetje reserve opgebouwd.
Ja.
Ja. En even voor mij, zijn wij van nature geneigd om proactief te zijn in dit soort dingen?
Nee.
Nee.
Nee, het simpele antwoord is nee. Dat zie je gewoon terug in het dagelijks leven. Want mensen praten ook gewoon over van, hey, wat is er gebeurd vandaag? En wat ga je nu doen na die rotopmerking? Maar ook in de literatuur zien we het. Want je hebt heel veel coping-literatuur. Mm-hmm. Dus van, ja, hoe ga je om met tegenslagen? Dan kan je bijvoorbeeld je terugtrekken of juist actief aanpakken. Maar interessant genoeg is dat ook allemaal reactief.
Ja,
coping,
nadat
het gebeurd is. Ja. Ja.
En hoe zou je dit nou meer proactief kunnen inzetten dan?
Voor proactief coping ga je eigenlijk denken over, oké, wat kan ik nu doen om voor te bereiden op iets onverwachts in de toekomst?
Ja.
En dat is eigenlijk een hele nieuwe stroming waar we nu dus heel erg op aan het inzoomen zijn en ook een framework voor aan het maken zijn van welke soorten proactief coping zijn er. En dan is het inderdaad enerzijds werken aan je eigen weerbaarheid door sporten en dergelijke, en anderzijds werken aan je werkomgeving en je eigen werkskills om goed je loopbaan in te richten.
Het grappige is, het is een enorme side note. Mijn vrouw is ook psycholoog en af en toe dan heb ik wel eens de neiging om ergens heel boos over te worden. Niet tegen mijn vrouw, maar tegen anderen.
Mm.
En dan het gaat altijd over een heel klein ding. Het is een soort trigger bij mij. Dat moet je gewoon niet zeggen op dat moment, weet je wel.
Ja.
Gewoon echt, dat is namelijk, voor de mensen die luisteren, als je een evenement hebt gepresenteerd, het ging hartstikke goed, maar je stapt podium af en iemand zegt, het was leuk, maar het was wel te lang. En dan denk ik, ja, maar ik... Ja, het was toch... Ja, nou, oké. Dat moet je niet tegen me zeggen. Maar goed, ik vind het heel onprofessioneel dat ik dat doe. Dus nu heb ik af en toe een soort gesprekje met mijn vrouw hierover. Gratis counseling. En die zegt wel dan van, ja, je kunt je erop voorbereiden dat dit gaat gebeuren. En nadenken, hoe ga ik hier nou op reageren? Is dat hetzelfde of niet?
Ja, dat is echt een heel goed voorbeeld. Ja, precies. Want je weet dus niet of er wel of niet die opmerking gaat komen.
Ja.
Maar je bent wel al voorbereid.
Ja.
Dus ja.
En dan denk je, oh ja, en dan is mijn goede voornemen vandaag om dan zo te reageren. Lukt niet altijd.
Mooi, hè? Ja.
Maar goed, oké, dus we zijn niet heel proactief als menssoort. Heb je daar als psycholoog ook nog een verklaring voor of niet?
Ik denk dat de makkelijkste verklaring is dat we als menssoort gewoon minder met de toekomst bezig zijn. We zijn natuurlijk heel erg in het nu bezig en we proberen te leren van wat er is gebeurd in het verleden. Maar ja, de toekomst, ja, dat is toch wat verder weg. En dat zie je ook terug natuurlijk met andere problemen. Mm-hmm. Klimaat. Ja,
alles schuiven we gewoon het liefste voor ons uit. Totdat we eigenlijk bijna tegen de muur aanklappen en dan gaan we iets doen.
Ja.
Ja. Ook een soort coping mechanism is bijvoorbeeld heel hard je best gaan doen. Dus er is onzekerheid, ga je heel hard je best doen.
Ja.
Is dat stressverhogend of verlagend?
Ja, dat is een interessante, inderdaad. Ik hoor het ook wel vaker. Als er dan inderdaad ontslagen gaan vallen, maar je bent of bij de groep die wel gaat of bij de groep die niet gaat, dat mensen dan even heel hard op hun tenen gaan lopen. Maar dat, ja, dat blijkt helaas niet te helpen.
Nee, voor de stressniveaus?
Nee, voor de stressniveaus niet, maar ook niet voor de onzekerheid die mensen ervaren. Het is dan eigenlijk, het lijkt erop dat het dan eigenlijk al te laat is. Dus je kan beter gewoon altijd presteren zo goed als je kan. Want als je pas gaat proberen te presteren op het einde, als het eigenlijk al bijna te laat is, ja, dan kan je het gewoon echt niet meer rechtzetten. En dan leidt het alleen maar tot extra zorg.
Ook aan voorzitter van vakbond De Unie, Reinier Kastelein, de vraag hoe je het beste op onheil kunt voorbereiden. En hij wijst op wat dat lastig maakt.
Het ingewikkelde is dat er zijn vaak, zeker bij grotere bedrijven, zijn er wel doorlopende sociale plannen. Hè? Die dus ruimte geven. Dat zijn sociale plannen waarbij dan dus afspraken zijn over eventuele afvloeingsregelingen als er een keer een afdeling wordt gereorganiseerd. Dus dan heb je gewoon vast liggen wat de mogelijkheden zijn in zo'n situatie. Nou, het voordeel van zo'n doorlopend sociaal plan is dat je natuurlijk precies kunt uitrekenen waar je recht op hebt. Niet alleen in financiële zin, maar misschien ook nog wel in een soort van voorbereidende zin van scholing of ontwikkeling. En los daarvan staan er in cao's natuurlijk ook allerlei budgetten om actueel geschoold te blijven. 1, dat maakt dat je misschien langer bij het bedrijf zelf kunt zitten. Maar 2, het maakt ook dat je actueler de arbeidsmarkt opstapt. Ik denk dat het heel belangrijk is om daarnaar te blijven kijken. En ik realiseer me ook dat dat een beetje vergelijkbaar is met zeggen dat het heel gezond is om elke dag 10.000 stappen te zetten.
Ja, precies.
En dat doet niet iedereen. Nee. Dus hier moet het ook niet bij blijven door dit alleen maar te zeggen. Maar er zijn zoveel meer voorbeelden waarbij je jezelf kunt wapenen. En ik denk dat op het moment dat het je acuut overkomt, en stel je voor dat je luistert dit programma en je denkt, wat moet ik er nou echt van onthouden? Dan zou vanuit mij het advies zijn om te onthouden dat je heel goed moet weten, wat heb ik financieel nodig? Als jij nu een salaris verdient van 70 of 80.000 euro en je maakt gewoon eens een keer inzichtelijk voor jezelf dat je misschien met 55.000 euro ook wel uitkomt, daarmee vergroot je voor jezelf de bandbreedte om nieuw werk te vinden. Mm. En dan hoef je niet een gelijkwaardige stap of een stap omhoog te maken, maar dan zou je ook eens een keer een stap terug kunnen doen en vanuit een stapje terug misschien later weer een stap voorwaarts. En als je dus nu al heel erg aan de max van je inkomen zit, ja, dan weet je ook dat je heel weinig manoeuvreerruimte hebt. Maar ik denk dat heel veel mensen die financiële fitheid van zichzelf niet goed kunnen inschatten. Ja. En ik denk dat dat een hele waardevolle is. En ja, uiteindelijk natuurlijk moet je diploma's hebben en moet je allerlei actuele scholing hebben. Dat zal allemaal wel. Maar uiteindelijk haal je een heel groot deel van het succes ook wel op basis van je eigen persoonlijkheid en je karakter. Ja, en als je dan de pech hebt dat je natuurlijk op leeftijd achter staat, ja, dan duurt het wat langer voordat je aan de bak komt.
Ja.
Maar vergroot voor jezelf de bandbreedte door te weten dat je ook met minder salaris uit kunt.
Maar even toch, schip met zure appelen komt eraan. Moet je dan heel proactief ook nog naar je baas toe en et cetera? Of denk je, nou, ik wacht wel even af wat de package wordt die de Unie voor mij uit onderhandelt en et cetera. Hoe werkt zoiets?
Nou ja, kijk, wij als vakorganisaties worden natuurlijk vooraf geïnformeerd over het feit dat er een reorganisatie aan zit te komen. De ondernemingsraad heeft ze daar dan over uitgesproken. En vervolgens kunnen wij dan gaan onderhandelen over een sociaal plan als dat er nog niet ligt. En uiteraard hebben vakorganisaties dan ook onderhandeld dat je bij de vakbond ook nog langs kunt komen om te werken aan je duurzaam inzetbaarheid en je eigen cv een beetje te updaten. Maar laten we wel zijn, als daar 1.000 man worden ontslagen, dan is er natuurlijk nooit op dat moment tijd om die 1.000 man echt allemaal inhoudelijk te helpen met het verhaal wat jij persoonlijk hebt. Jouw verhaal is namelijk ook echt anders dan het verhaal van je buurman. Want jij bent wel gescheiden en hebt je kinderen verder weg wonen. En je buurman is ook gescheiden, maar die heeft de kinderen om de hoek wonen. Alleen dat maakt al dat jij andere plekken zoekt op de arbeidsmarkt, omdat je werk en privé al anders in elkaar zit.
Maar dan hoor ik jou bijna zeggen, zorg er dus voor dat je niet te afwachtend bent. Want op het moment dat het zwaard van Damocles echt valt, en het valt ook op jou, ja, dan zit je misschien in de bus met heel veel mensen. En als je al van tevoren geüpdate hebt, misschien gesolliciteerd hebt, je cv al op orde hebt, zonder dat er iets aan de hand is, dan ben je wel wat wendbaarder.
Ja, ik denk dat het handig is om ook gewoon, als je een netwerk hebt van relaties waar je zakelijk mee omgaat, om daar gewoon ook eens een keer een gesprek te voeren. En gewoon eens een objectief gesprek te voeren over jouw eigen cv. Mm-hmm. Niet om daar te solliciteren, maar gewoon, joh, hoe zie jij mij op de arbeidsmarkt? En als je een zakelijke relatie hebt die jou ook gewoon best wel even een beetje kan beoordelen op je werkwijze of wat dan ook, dan heb je gewoon een keer een goed gesprek met een goede kop koffie. En wie weet leidt dat al automatisch tot het gevoel van, joh, kan ik je niet ergens introduceren of wat dan ook. Dat zijn de netwerkgesprekken, maar ik bedoel hem, eigenlijk nog een stapje daarvoor. Laat nou eens een keer een ander objectief over jou oordelen. Wat die vindt van jouw cv. En vervolgens leidt dat misschien wel tot inspiratie. En ga je hier en daar aan je cv sleutelen. Maar voor hetzelfde gaat leiden wel tot de inspiratie om zelf al actief te gaan zoeken. Ja. In de plaats van te wachten tot het komt.
Dit is het werknemerperspectief. Zeg jij eigenlijk ook, kijk nou ook naar het perspectief van jouw werkgever. Want die regenbui, dat schip met zure appelen, dat kan nog heel ver weg zijn. Maar je kunt natuurlijk zelf heel goed inschatten van, joh, wat is de toekomstbestendigheid van dit bedrijf eigenlijk?
Ja, of je het altijd goed kan inschatten, weet ik niet. Maar door er gewoon wel kritisch op te blijven letten wat jouw werkgever doet in relatie tot de ontwikkelingen rondom dat bedrijf. Of dat nou heel erg gewoon sectorgebonden is, hè, dat jouw werkgever achterblijft bij sectorale ontwikkelingen. Of gewoon iets heel simpels. Dat je, weet ik veel, je werkt ergens in een modezaak in een dorp en die loopt hartstikke goed. Want er stoppen heel veel mensen om de file te ontwijken. En die komen daar gelijk even hun kleren kopen. En je zal maar dat soort geluk hebben. En in één keer komt er een rondweg om die stad heen. En dan wordt die modezaak niet meer bezocht. Ja, dan zijn er natuurlijk wel momenten dat je moet bedenken, joh, als die werkgever dit niet snapt, dat die klanten niet meer automatisch aankomen rijden en hij moet gewoon een goede omni-channel verkoop inrichten. Ja, als die werkgever dan denkt, joh, een website, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Ja. Ja, dan wordt het voor jou natuurlijk wel tijd om verder te kijken. We hebben het altijd, en dat is met name natuurlijk ook wel bij BNR, altijd over die oudere werknemer, hè, de echte ondernemerscenter die oudere werknemer een beetje in de weg vindt zitten. Maar die oudere werkgever, dat is ook een drama, hoor.
Dan de conclusie over dit dreigende onheil. Staat je baan op de tocht en weet je niet of je nou net wel of net niet geraakt gaat worden, dan zorgt dat voor flink wat stress. Werkgevers kunnen in zo'n situatie het beste maar gewoon open zijn, zo open mogelijk. En dat kan ook betekenen dat je zegt dat je het niet weet of dat je aangeeft dat je over bepaalde dingen juist niet open kunt zijn. Een van mijn gasten raadt hen ook aan om, als het om grote ontslagen gaat, te kijken of je je mensen zelf elders kunt onderbrengen. En voor degene met de baanonzekerheid hoor ik vooral het advies om proactief te zijn. Je zorgen en je onzekerheden te uiten en te kijken of en waar je elders aan de slag kunt. Opeens heel hard gaan lopen blijkt niet heel succesvol te zijn, dus bespaar je de moeite of begin er al aan voordat er onheil dreigt. Ja, en zie je niet meteen een ander pad voor je, dan kun je ook wel gewoon de vertrekregeling afwachten en de tijd nemen om eens rustig na te denken over wat nou je volgende stap zou kunnen zijn.
De leermeester.
Laatste onderdeel van deze uitzending en dat is altijd de leermeester. Wie zorgde bij jou voor een kantelpunt in je carrière? Wie maakte dat je een andere afslag koos of dat je iets geleerd hebt wat je nog dagelijks gebruikt? Deze week bellen we met de leermeester van Renzo Durlo en hij is de oprichter van Green Fox Social Return. Dag Renzo.
Goedemiddag.
Wie is jouw leermeester?
Mijn leermeester is Norbert Hogers. Hij is directievoorzitter geweest van Zilveren Kruis, MN en nu bij Human Total Care.
Vertel in een paar zinnen, wat heeft hij jou geleerd?
Nou, hij kijkt met name naar de gevolgen van groei. In de plaats van, ik ben heel erg bezig met groei en hoe ga je nou die volgende opdracht binnenhalen? En Norbert kijkt heel erg meer, wat is dan het effect daarvan?
Oh, nou. Gaan we eens even kijken of we hem te pakken kunnen krijgen. Ik heb zijn 06-nummer hier. Even kijken.
Hallo, meneer Norbert Hogers.
Dag, meneer Hogers, met Rens de Jong van BNR Nieuwsradio.
Hallo.
Goeiedag. U bent aangewezen als leermeester.
Ja, en door wie dan?
Ja, dat is een vraag die u al een paar dagen bezighoudt, kan ik me zo voorstellen.
Ja, absoluut.
Ja, nou, zeg het maar.
Renzo.
Moet ik het zeggen?
Nee.
Renzo. Oh.
Oh, verklap ik het nu.
Nee, helemaal niet. Dit is precies de bedoeling. Meneer Hogers, u kent Renzo wel, hè?
Ja, ik ken Renzo wel. Ik ken hem prima. Maar ik leer meester van hem verbaast me dan wel.
Ja, waarom?
Nou, volgens mij weet hij heel goed zelf zijn weg te vinden.
Ja, nou Renzo, wat leer jij dan van Norbert?
Ik ben nog heel goed. We zaten in de Varenheid, zaten op het terrasje. En ik was bezig met een hele mooie opdracht. En hoe ik die opdracht zou binnen gaan halen. En Norbert vroeg alleen maar door van, ja, maar wat is dan het effect? Want weet je wel dat als bijvoorbeeld de opdracht 100 nieuwe kandidaten is en je hebt hele intensieve begeleiding, dat betekent wel dat je in één keer 6 nieuwe recruits moet aannemen. En waar ga je die precies laten? En hoe lang duurt het voordat je een recruiter hebt aangenomen en hebt ingewerkt? Ja, daar stond ik op dat moment toen nog niet zo bestil.
Ja. Norbert, meneer Hogers, herkent u dit drankje bij de Varenheidssingel?
Ja, ik heb verschillende keer met Renzo gesproken. Maar ik wil bijna zeggen, ik heb evenveel van Renzo geleerd als dat Renzo beweert dat hij iets van mij geleerd heeft.
Oh, want wat leert u dan van Renzo?
Nou, dus dat je ook op een andere manier iets moois en groots op kunt bouwen. En juist vanuit inderdaad kansgedreven, ook wat transactiegericht. Daar wil ik wat meer ben van het bouwen. En dat dat twee verschillende manieren zijn om tot succes te komen.
Ja, ja.
En dat is de uitwisseling. En ik heb door Renzo heb ik gewoon een aantal dingen in mijn omgeving ook veel beter leren begrijpen.
Zoals?
Ja, precies. Gewoon transactiegericht, kansgedreven. Als er iets voorbij komt, niet wachten, gewoon doen.
Ja. Nou, Renzo, dit neemt een andere wending, dit gesprek. Jij wordt hier eigenlijk en passant ook als leermeester neergezet.
Ja, nou goed. Dan doet hij zichzelf denk ik tekort. Maar nee, ik ben erg blij geweest met de andere manier van kijken. En we gaan dit jaar gaan we verdrievoudigen. Nou, ik ben blij dat ik nu met de kennis van Norbert toch wat eerder anticipeer op dit hele groeifenomeen.
Het is mooi om te zien dat jullie elkaar zo mooi aanvullen. En ik hoop dat er weer veel terrasjes met gedachtes langskomen binnenkort voor jullie.
Ja, dat ik neem aan het Renzo met dit compliment de volgende keer wel betaald. Dus wat dat betreft hou ik me aan
Nou, die staat, jongens. Die staat.
Dat is een duur interview, Renzo.
Ja, dat is een duur interview. Maar goed, het mag wat opleveren natuurlijk. Jongens, ik hoop dat jullie elkaar weer snel zien. En dank voor dit mooie verhaal. Dit was BNR Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om 3:00. En in je podcast-app kun je hem natuurlijk op ieder moment terugluisteren. Productie en redactie, Nelleke van der Heijden, Emma Somsen. Mijn naam is Rens de Jong. En graag tot de volgende keer. Dag.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI. De opleider van Werk in Nederland.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.